Een hele goede morgen. Want u bent onze vader. Heel de schepping buigt voor u. Heel de schepping juicht voor u. En wij in Gouda, een heel klein groepje hier bij elkaar verzameld. Wij doen hetzelfde. Wij buigen ons voor hem. Wij juichen voor ons. Nou, we moeten het niet alleen maar voor morgen doen. Niet alleen maar op zondagmorgen. Maar dat moeten we van de week nog eens een paar keer herhalen. Want het is toch wel heel erg mooi. Maar juichen en buigen, dat is mooi. En zeker als er een band is die ons daartoe aanspoort. Maar het is niet genoeg. Het gaat niet alleen maar om het juichen en buigen, maar het gaat erom dat wij samenleven tussen God en wereld, tussen de samenleving aan de ene kant en God aan de andere kant. Nou, daar ga ik met jullie hebben. En ik ga je een paar gedeelten voorlezen die nu op het scherm komen. Johannes 3, vers 16. Ze hadden tegen me gezegd, je moet het niet zo ingewikkeld maken. Toen dacht ik, wat is nou de makkelijkste, eenvoudigste tekst? Nou, Johannes 3, vers 16. Dus heb ik dat maar gedaan. Daar beginnen we gewoon mee. Johannes 3, vers 16. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan Johannes 4, en daarvan nader het 10e vers. De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En in vers 10, Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. En dan helemaal het einde van de eerste Johannesbrief, dus niet het evangelie, maar aan het einde van de Bijbel, vlak voor de openbaring, daar heb je drie brieven van Johannes. En de laatste woorden van de eerste brief in Johannes 5, vers 20. Wij weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de waarachtige God. Hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Johannes 3, vers 16. Daarbij gaat het heel eenvoudig, stralend eenvoudig, over de liefde van God. Dat is een thema waar je niet over uitgedacht raakt. Daar zou ik 10 of 20 of 100 preken over kunnen houden. En dan had ik het nog niet allemaal verteld. Dan zeg je natuurlijk, ja, jij kan dat ook niet zo goed. Nee, dat klopt, dat kan ik ook niet zo goed. Want die liefde van God is zo ontzettend groot. Er is niemand die dat goed onder woorden kan brengen. Ik zeker niet, maar een heleboel anderen ook niet. En die liefde van God, wonder, oh wonder, die is gericht op de kosmos. Die is gericht op de wereld. En daar, dit hebben we zo vaak uit ons hoofd geleerd. Vroeger bij de kinderclub, bij de zonderschool, hebben we het achter elkaar leren afraffelen. Als u veel God de wereld gaat, dat hij zijn enige geboren zoon geeft, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hupsakee. En zo kennen we hem nog steeds uit ons hoofd. Maar het is wel heel bijzonder. En niet alleen maar omdat het verbazend is, dat ook. Maar ook omdat God soms precies het omgekeerde lijkt te zeggen. Want in die eerste Johannesbrief, in hoofdstuk 2, dan zegt God tegen ons, door de apostel, heb de wereld niet lief. Pardon? Hè? God heeft de wereld lief gehad. En wij moeten de wereld niet lief hebben. Gek. Maar het klopt wel. Het is wel waar. Die zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel, die kloppen wel. Want het gaat hier over de kosmos, de mensenwereld. God heeft de wereld lief. God heeft de wereld lief gehad en zijn enige zoon voor die wereld gegeven. En die wereld die hij lief heeft, dat is de wereld van al die mensen die samen hier deze planeet bewonen. En wat God tegen ons zegt en wat we niet moeten lief hebben, dat is de wereld zoals de duivel die heeft gestructureerd. Zoals wat de duivel ervan gemaakt heeft. Wat de Satan, Gods tegenstander, ervan heeft gebouwd. Dat is niet goed. En dat moet je niet lief hebben. Je zou het kunnen vergelijken met, zeg maar eens, het ghetto in Warschau. Heb je er al eens van gehoord? Hè? Die bekende films gezien die daarover over zijn. Heel ingrijpend, heel gruwelijk wat daar gebeurd is. De nazi's die duwden daar een aantal honderdduizenden Joden, uiteindelijk op een gegeven moment het hoogste punt, wel ongeveer 500.000. Zetten die daar allemaal samen en er kon niemand in en er kon niemand uit. En als je nou zegt, ik heb het ghetto van Warschau lief, dan betekent niet dat je het feit lief hebt dat ze daar zo zaten, ingepakt en gevangen zaten en er niet in konden en er niet uit konden. En dat je het lief hebt dat de mensen op die manier met elkaar moesten samenleven, dat de samenleving zo gruwelijk gestructureerd was, zoals die dat in de Tweede Wereldoorlog was. Maar dat je die mensen lief hebt. Zo heeft God dat ghetto, de wereld, waar de duivel muren omheen heeft gezet en muren dwars doorheen heeft geplaatst, zodat ze elkaar niet meer konden bereiken. Die wereld, die structuur van die wereld, die moet je niet lief hebben. Maar die mensen, alsjeblieft. God heeft al die mensen lief. De kosmos, de mensenwereld. En, nou ja, alleen al over Johannes 3, vers 16 zou ik zo 10 preken kunnen houden, denk ik. Niet omdat ik zo goed ben, omdat er zoveel in zit. Maar eventjes heel even, ik moet even een paar dingen eruit halen. En wat we er even uit moeten halen is eeuwig leven. Dat eeuwige leven, dat is niet alleen maar dat het altijd duurt. Zo had ik het vroeger begrepen, toen de meeste mij het op zonderschool uitleggen. En misschien niet omdat hij het verkeerd uitlegde, maar gewoon omdat ik een beetje dom was waarschijnlijk. Ik snapte dat niet zo goed. Maar het leek gewoon zo alsof God ons eeuwig leven had gegeven. En dat wij dus voor altijd in de hemel mochten zijn. En heerlijk verlost zouden zijn. En eeuwig altijd maar door zouden mogen blijven leven. We hebben het er net nog weer gezongen. Het is ook waar. Voor eeuwig is hij bij ons. Het blijft zo. Het gaat niet meer over. God trekt zich niet terug van de wereld. God trekt zich niet terug van ons. Maar het is veel meer. Eeuwig leven is niet alleen een veel langer durend leven, maar het is een heel ander leven. Het is een leven van een heel andere kwaliteit. Het is het leven van de Zoon van God zelf. Dit nu is het eeuwige leven. Johannes 17. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, Vader, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. En ja, het is een heel andere wereld. Als je zo de wereld in kijkt, dan zie je God, dan zie je de Vader, dan zie je Jezus, dan zie je de Heilige Geest. En ja, dan kun je ademhalen, dat is heel wat anders. En wat je wilt, is je zou willen weten hoe je in deze wereld zou moeten leven. En met name hoe je moet leven tussen God, aan de ene kant, en die samenleving waarvan wij ook nog weer deel uitmaken, maar die samenleving in Gouda, in Nederland, in Apeldoorn, wherever. Ja, wij staan er een beetje tussenin. Wij gaan op zondag, dan gaan we naar de samenkomst en dan voelen we ons wel weer even lekker verlost. Heerlijk, geweldig. En dan ga je vervolgens de wereld in en dan kom je allemaal mensen tegen die deze samenleving vormen. En die voelen zich niet alleen niet verlost, maar die zijn ook helemaal niet verlost. Die zijn nog in het ghetto, die maken deel uit van dat ghetto. En hoe kun je nu leven tussen God en die samenleving in? Tussen die geweldige liefde van God en die koude, donkere, duistere, God en mensen hatende samenleving in? Misschien is het wel zoiets als een infiltrant. In de Tweede Wereldoorlog in Warschau is het bijna niet gebeurd, want het was vrijwel onmogelijk om daar als infiltrant van buitenaf door te dringen en iets te doen voor die arme mensen daar. Men wist er niet van, men wilde het ook vaak niet weten, maar men kon er ook niets aan doen, want men kon er niet naar binnen komen. Er zijn er wel geweest, hoor. Er is onder andere een vrouw geweest die anderhalf jaar geleden is gestorven als 90-jarige. En die infiltreerde als koerierster in het ghetto. En niemand wist dat, want ze zag er helemaal niet uit dat ze een Joodse was. Dat was het wel. Maar zij wist daardoor naar binnen te komen. Maar het buitengewoon moeilijk en buitengewoon zeldzaam. Maar je hebt nu ook van die ghetto's, bijvoorbeeld in Syrië. Je hebt er waarschijnlijk wat van gelezen, iets van op tv gezien, op internet. Je hebt het gezien dat Assad, die heeft hele stukken afgesloten, waar dan volgens hem de terroristen in bezig zijn. En hij laat er geen water toe, hij laat er geen voedsel toe. En het is hermetisch afgesloten en er komt niemand bij. En heel enkele keer, dan weet er een journalist daarin te komen en die maakt er televisiebeelden van. Dat is gruwelijk. Je wilt er niet weten hoe dat is. Maar stel je nou eens voor dat er een hele groep mensen in wist te infiltreren. Stel je nou eens voor dat er een zoals God in deze wereld is gekomen. Stel nou eens voor dat een regeerder hierop, van een aardse regeerder, daar binnen zou weten te komen. Stel je voor dat president Obama in zijn eentje daar naar binnen zou weten te komen. En met die mensen zou kunnen gaan praten. En voor die mensen wat zou kunnen doen. Het is onvoorstelbaar. Het is ook levensgevaar natuurlijk. Je moet zoiets helemaal niet denken, je moet zoiets helemaal niet willen. Maar zoiets moet je je toch voorstellen. Dat is het komen van de Zoon van God in deze wereld. Maar Jezus is hier geweest. Jezus was hier als de Zoon van God. Jezus is hier niet meer. Zijn werk is volbracht. Hij is gekruisigd, hij is gestorven. Hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan. En nu staan wij hier op aarde als opvolgers van de Zoon van God. Zijn wij hier zonen van God, dochters van God, familie van God. En zijn wij hier om hem te representeren. Nou, dat komt nu. Wat ik suggereer, dat komt nu op het sheet, is wat John Stott heeft genoemd double listening. Naar twee kanten luisteren. Je loopt door het ghetto van deze wereld. Je bent er wel, maar dat is niet je thuis. Je hoort er niet, maar je hoort wel, met je oren. Je moet heel goed opletten. Als jij geïnfiltreerd bent in dat ghetto, moet je heel goed opletten wat voor opdrachten je krijgt van degene die je gestuurd heeft, van buiten het ghetto, die je in dat ghetto heeft gestuurd. En je moet aan de andere kant ook heel erg goed luisteren naar die mensen die in dat ghetto zijn. Je moet luisteren naar hun verhalen. Je moet ze ondervragen. Je moet met die verhalen iets doen, want anders kun je die mensen niet helpen. Double listening. Onvoorwaardelijk luisteren naar God. Want als wij hier op aarde zijn, in deze wereld zijn, dan zijn we hier als gezondenen van God. En dan weten we dat onze opdrachtgever, onze zender, weet je nog wel, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie, zei Jezus. Wij weten dat als Jezus ons zo gestuurd heeft, dan moeten we heel goed naar hem luisteren. En wat hij zegt, dat is zo. Dat is onvoorwaardelijk waar. Dus daar moet je naar luisteren, moet je allemaal accepteren. Wat hij zegt, dat is beslissend. Dat is definitief. Dat is waar. Dat is onvoorwaardelijk waar. We moeten ook luisteren naar de wereld. Maar de wereld zit zo gruwelijk ingewikkeld in elkaar. Dat we daar heel erg onderscheidend moeten luisteren. Sommige dingen zijn waar, andere dingen zijn helemaal niet waar. Sommige dingen, daar heb je iets aan en andere dingen raak je van in de war. Ja, van welke dingen raak je nou in de war en van welke dingen raak je nog niet in de war? Nou, je raakt alleen al van die vraag in de war. Zo zit het in de wereld. Zo staan wij in deze wereld. Zo worden wij in deze samenleving geplaatst door God. Lieve mensen, ik vind dit zo ontzettend belangrijk. Toen ik hoorde dat jullie dit thema hadden uitgekozen, dacht ik, joh, wat goed. Wat is dit ontzettend goed. Want ik weet niet waar jullie vandaan komen allemaal, maar ik kom uit een geestelijke achtergrond waar ik als kind heb geleerd hier een verlost te wezen. Jupper de poep. Geweldig. Halleluja, gloria, joegij. Verlost door het bloed van een lam. Ja, nou spot ik daar een beetje mee. Daar mag je natuurlijk niet mee spotten, want het is echt waar. We zijn echt verlost door het bloed van het lam. Maar het andere verhaal werd er zelden of nooit bij verteld. En dat is dit verhaal. Namelijk dat wij zitten hier niet op aarde maar een beetje verlost te wezen. We moeten erop uit. We moeten in deze wereld, moeten wij contact maken met die mensen die in dat ghetto wonen en die door de bezettende machten worden ingeklemd, maar die ook onder elkaar verdeeld zijn, net zoals in Syrië allemaal onder elkaar verdeeld zijn en die elkaar de vreselijkste dingen aandoen. En hoe kun je daar nou wat aan doen? Dan moet je inderdaad double listening. Twee dingen dus. Dat is de volgende sheet. Twee dingen. Komt ie? Ja, hij komt wel. Hij komt wel. Als ik maar lang genoeg wacht. Ja, dan heb je hem. Twee dingen. En die lijken tegenover elkaar te staan. Maar die zijn allebei waar. Aan de ene kant, heb de wereld niet lief. Die woorden uit de eerste Johannesbrief. En die nog een keer in de afsluiting van die brief worden beklemtoond. Kinderen, zegt Johannes aan het einde van zijn brief. Kinderen, alsjeblieft, kijk toch uit, pas toch op voor de afgoden. Trap er niet in. Pas op voor de afgoden. Wat betekent dat eigenlijk? Je houdt van de mensen, maar je laat je niet leiden door die afgoden die zij misschien wel dienen. Je bent dus in de wereld, in dat ghetto, maar je bent niet van de wereld. Je hoort er niet bij. Je bent hier geplaatst als afgezant van God. En dat is zo'n geweldige opdracht die de Heere God ons heeft meegegeven. Maar tegelijkertijd zo'n moeilijke opdracht. En het is zo gemakkelijk om die opdracht gewoon uit je agenda te schrappen. Er kraait geen haan naar. Want je komt heus wel in de hemel, hoor. Je bent heus wel verlost als je je niks aantrekt van deze wereld. Maar het is niet goed. Het is totaal niet goed om in deze wereld te leven met je rug naar deze wereld. En er komt ook nog bij dat het gewoon hartstikke moeilijk is om dat te doen, te luisteren naar God en tegelijkertijd te luisteren naar de wereld. Onvoorwaardelijk te luisteren naar God en onderscheidend te luisteren naar de wereld. En dan vervolgens daar ook iets mee te doen en er te zijn voor de mensen om je heen. Ik zal je vertellen, als je het niet verder vertelt, ik vind dat verhipte moeilijk. En soms ben ik lui en ik denk, nou laat me zitten. En dan zit ik een dagje gewoon verlost te wezen. En dan krijg je tenminste geen gedonder mee. Heerlijk. Maar het is niet goed. Ik wil eigenlijk iets met jullie afspreken. Namelijk dat we er mee ophouden met alleen maar verlostetje te spelen. Dat wij van de week om ons heen kijken en om ons heen luisteren naar deze wereld. Terwijl we tegelijk heel nauwkeurig blijven luisteren naar God. En misschien moeten we straks nog iets concreter maken. Maar laten we het eerst nog maar even, dat is de volgende sheet, laten we het eerst nog maar eventjes weer in de woorden van diezelfde John Stott zeggen. Dat een zinspeling op woorden van Jezus in de bergreden. Daarom zou je vlees het verwijt maken dat het bedorven is, als er geen zout in is gestopt. Tuurlijk bederft het. Als het zout er niet in zit, dan moet het wel bederven. En waarom zou je een kamer nou verwijten dat het er donker is? Want wat er ontbreekt is heel simpel licht. En daar kan die kamer niks aan doen dat er geen licht in is gekomen. Als er geen zout is en als er geen licht is, wat moet je dan met dat stuk vlees en wat moet je dan met die kamer? Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven, zei Jezus. En dat is een derde beeld, daar kom ik zo nog even op. En dat is eigenlijk wat we zouden moeten zijn. Zout, hier op aarde, zout. Hier op de plek waar de Heer ons laat samenleven. Licht in de duisternis. En dat betekent eigenlijk, en dan komt er één regeltje bij op de volgende sheet, dat wij als christenen een soort contrastsamenleving, ja niet een soort contrastsamenleving zouden moeten vormen, maar een contrastsamenleving gewoon zouden moeten zijn, een heel andere manier zouden moeten vertonen van met elkaar omgaan en met elkaar leven. Op een zichtbare manier, niet weggedoken in een geheim plekje, maar zichtbaar voor iedereen. Iedereen mag zien hoe we met elkaar omgaan. Iedereen mag zien dat we wel eens op onze snuffert vallen. Iedereen mag zien hoe wij met ons verdriet vaak ook geen raad weten. Iedereen mag weten dat wij ook wel eens twijfelen. En omdat wij dat allemaal hebben verstopt en verborgen, ziet de wereld dat niet en blijft het hartstikke donker in die kamer. En gaat dat vlees, die lap vlees, die gaat gewoon bedorven worden. Christenen zouden een contrastsamenleving moeten zijn. Zouden we dat niet willen? We zouden het ontzettend graag willen. En wat veel belangrijker is, God zou dat ontzettend graag willen. En als je het op de volgende sheet ziet, dan vat ik het nog maar eens een keer samen. Christenen als een contrastsamenleving, dat is precies wat 1 Johannes 5 vers 20 zegt. Want wat Jezus tegen die Samaritaanse vrouw zei, daar gaat het om. Dat je het verlangen hebt naar dat eeuwige leven. En dat je dat verlangen hebt, niet alleen om dat eeuwige leven afzonderlijk privé te leven. Waar verder niemand bij is. Lekker op de bron bij Jezus, waar Jezus is gekomen. Nee, precies zoals die Samaritaanse vrouw later. Je ziet haar helemaal terugwandelen. En je ziet haar naar de stad wandelen. Juichend, enthousiast. En je ziet er, bij wijze van spreken, zoals een uitlegger een keer heeft gezegd, je ziet er haar putemmer uitleggen. Terugzetten. Die vergeet ze helemaal. De putemmer waarmee ze de water had willen halen, die zet ze terug. Ze gaan naar de stad met de bron. De bron zelf. Het eeuwige leven in haar hart. En zo wil Jezus dat, zo wil Jezus dat wij teruggaan, de stad in. Zo wil Jezus dat wij Gouda ingaan en Apeldoorn ingaan en andere steden ingaan. Als een contrastgemeenschap, want wij zijn in de waarachtige. De waarachtige, Jezus zelf. En hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. Pas op dat je niet weer laat pakken door de afgoden. Maar houd dat vast dat je zo gestuurd bent in de wereld. En nou denk ik, lieve mensen, ik wil niet pessimistisch zijn hoor. Ik wil best een beetje hoopvol zijn. We gaan straks een lied van hoop zingen. Dus dat zal ik niet van tevoren die hoop alweer wegnemen. Ik gun jullie en ik gun ook mezelf die hoop. Maar laten we even nuchter zijn. We gaan niet van de week gaan we niet een gouden op zijn kop zetten. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, misschien een heel klein beetje, maar niet zo heel erg. Ik stel iets anders voor. Iets heel simpels. Je gaat nu van de week, en ik ga het ook doen, op de plek waar je woont, daar ga jij in de aankomende week minstens één persoon ontmoeten voor wie je mag nog kiezen. Zout kunt zijn of licht kunt zijn. Nou, misschien kun jij niet kiezen. Je moet er echt voor gaan bidden natuurlijk. Je moet aan de Heer vragen, want het komt niet zomaar. Het komt niet zomaar aanrollen. Maar als je het vraagt, het is wel riskant hoor. Het is wel riskant. Want als je dat aan de Heer vraagt, hij doet dat namelijk ontzettend graag. Je hebt een heel goede kans. Als je dit echt, als je hier echt om gaat bidden. Eén persoon van de week voor wie je zout en voor wie je licht mag zijn. Eén persoon die weinig of niks van Jezus af weet. En voor wie je dan een stukje kan zijn van die stad die op een berg ligt. En die kan ook eigenlijk helemaal niet verborgen blijven. Nou, dat moet je dan nu een keer beleven. Je gaat er vanmiddag en vanavond voor bidden. Zullen we dat afspreken? Het is wel link hoor, want ik ken de Heer een klein beetje. Hij is er niet degene naar om daar niks mee te doen. Hij gaat er iets mee doen. Maar zullen we het doen? En zullen we dan aan hem vragen dat je zout en licht mag zijn voor zo iemand? En misschien, het kan best zijn. Kijk uit hoor, zet je hart niet te wijd open. Als je hart echt wijd openzet, zou het zomaar kunnen zijn dat er hier een heel stel mensen op je afstuurt. Ik garandeer het niet hoor. Ik garandeer het niet. Ik vind het spannend. Echt waar. Ik kan het niet zomaar. Maar zo staan we in deze wereld. Weet je wat? Laten we er samen voor gaan bidden. Ga maar even overeind staan. Als het kan. Als je het fysiek kan, ga maar rechtop staan. Dan weet je nog heel zeker dat je gebeden hebt. Heere God. Lieve Vader. Lieve Heere Jezus. Machtige Geest van God. Dit is onze vraag. Kom in ons leven en breng in ons leven iemand die ons programma misschien in de war gooit en misschien nog wel meer in de war gooit, maar voor wie we iets mogen zijn van Jezus. We zouden het liefst de hele samenleving willen veranderen, maar dat gaat niet zo makkelijk. Maar we vragen u, kom naar ons toe en nou, u moet het maar gewoon doen zoals het u het beste uitkomt. En niet zoals het ons het beste uitkomt. Dank u, Vader, dat u uw Zoon hebt gegeven. Eeuwig leven door hem. Dank u, Heer Jezus, dat u uzelf hebt gegeven. Vergeving, vrede, verlossing. Voor altijd. Dank u, Heilige Geest, dat u er bent en dat u ons leven wilt aanraken. Kom, drie-enige God, en geef ons de hoop en de kracht om namens u in deze wereld te staan. Dank u, in Jezus' machtige naam. Amen.